Goedemorgen, gemeente, u hier en alle die nou thuis of later deze dienst meebeleeft, van harte welkom in deze dienst. De voorganger deze morgen is Jasper Roosendaal uit Klundert en de organist deze morgen is Rick Hitsert. De bloemengroet die gaat vandaag met een hartelijke en een bemoedigende groet naar mevrouw Ina Huizing, dokter Heveren Tempelaan 4. Collecte. De eerste collecte is voor het plaatselijk kerkwerk. Een tweede collecte is voor Kia Noodhulp. En deze keer gaat het om hulp voor zowel bewoners uit Israël als Gaza. Aan beide zijden is hulp hard nodig. En de plaatselijke kerken spelen hier een belangrijke rol in. Van harte aanbevolen. De collecte aan de uitgang is voor het onderhoudsfonds. Nog enkele aanvullingen op de zondagsbrief. De heer Adweda is vrijdag thuisgekomen na te zijn geopereerd uit het ziekenhuis. Mevrouw S.P. Rijndorp Nieuwkoop, Jan van Glijmenstraat 18, is per 6 februari verhuisd naar het verzorgingshuis Vendershof te Fijnaard. Aanstaande dinsdag is de spelletjesmiddag in de Gaard. De inloop is om 1:30 en de aanvang is om 2:00 en dat duurt ongeveer 4 uur. Nog even ter attentie. Het is enkele gemeenteleden zijn dit weekend naar het klooster in Zundert. En we hopen dat ze daar een goede tijd hebben. Aanstaande dinsdag 11 februari is weer een goed gesprek. Om 10:30 in de blokhut te Helwijk. Een goede dienst gewenst. We beginnen met het avondslied, lied 33, vers 1, 2 en 8.
Habakuk 2, vers 20, daar staat: maar de Heer troont in zijn heilige tempel. Wees stil voor hem, heel de aarde. Laten we een moment nemen om stil te worden voor God en los te komen van de dingen van deze week en ons voor te bereiden op deze dienst. Ook vanochtend belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn hand. En in zijn naam mag ik u begroeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus in gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. Zullen wij met elkaar deze dienst open in gebed. Liefdevolle God en Vader, wij zijn hier gekomen om u te zoeken, maar u was ons al voor. Wij verlangen naar uw aanwezigheid, maar u bent al in ons midden. Neem van ons weg alles wat ons afleidt. Open onze oren om uw stem te horen vanochtend. Open ons hart om uw liefde te ontvangen. Spreek tot ons door uw woord en uw Heilige Geest, zodat we u mogen ontmoeten en uw vrede mogen ervaren. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Zullen wij met elkaar lied 909 zingen, de coupletten 1, 2 en 3. Leefregels van vanochtend komen uit twee schriftgedeelten. Het eerste is uit Deuteronomium 5 vanaf vers 6. En er staat: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. En in Markus 12, vers 29 staat: Jezus antwoordde: Het voornaamste is, luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met al uw kracht. En daarna komt dit: Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. En in het verhaal van vanochtend, wat we zo dadelijk zullen gaan lezen met elkaar, zullen we ook zien dat Daniël, want daar gaat het verhaal over, dat hij dit uiterst serieus nam. Hij wilde en hij koos ervoor om naast God geen andere goden of andere mensen te aanbidden, te vereren, met alle consequenties van dien. Laten we ook wij proclameren dat Hij ons licht en ons heil is, met lied 27, de eerste twee coupletten. Zullen wij een moment bidden voordat wij Gods woord gaan openen. Lieve Vader God, Heer, wij komen tot U met een open hart, klaar om Uw woord te ontvangen. Zoals Daniel 3 keer per dag zijn knieën boog voor U, zo willen ook wij ons op dit moment richten op Uw waarheid en op Uw trouw. Geef ons de moed om net als Daniel standvastig te blijven in geloof, zelfs wanneer het tegenzit en we tegenstand ondervinden. Ja, zelfs als het ons wat kost. Heer, open onze oren, zodat we Uw stem horen. Open ons hart, zodat wij Uw woord begrijpen en kunnen volgen. Dit bidden wij in de naam van Jezus, Uw Zoon, ons licht, onze leidsman. Amen. We zullen met elkaar gaan kijken, voordat de kinderen naar de kinderlevendienst gaan, naar een filmpje over Daniel. En het filmpje gaat over gebed. Dus ook interessant voor ons.
Heb je wel eens geprobeerd om je mond en je neus stijf dicht te houden? Dat lukt je niet lang. Je kunt niet leven zonder adem te halen. Zonder lucht stik je. Bidden is net zo belangrijk als ademhalen. Een christen kan niet zonder het gebed, net als Daniel uit de Bijbel. Daniel is een belangrijke minister in het grote rijk van koning Darius. De koning ziet dat Daniel zijn werk heel goed doet. Daarom wil hij Daniel de belangrijkste plaats geven en hem onderkoning maken. De andere ministers en provinciebestuurders zijn jaloers. Ze willen een klacht tegen Daniel indienen bij de koning. Maar ze merken dat Daniel zijn werk goed doet en betrouwbaar is in alle dingen. Ze zien ook dat hij elke dag bidt tot zijn God. Daar zullen ze hem op pakken. Ze maken een plan en gaan naar de koning. Koning Darius, leef in eeuwigheid, zeggen ze. Wij hebben een nieuwe wet bedacht. 30 dagen lang mag niemand iets vragen dan alleen aan u. Als iemand toch iets vraagt aan iemand anders, moet hij in de leeuwenkuil gegooid worden. De koning vindt het een goed plan. Hij zet zijn handtekening onder de nieuwe wet. Al snel hoort Daniel over de nieuwe maatregel. Hij loopt de trap op en knielt neer voor het open raam. Even kijkt hij naar buiten. Heel ver weg ligt Jeruzalem, de stad waar de tempel stond, het huis van zijn God. Dan bidt Daniel, hardop, net als altijd. 3 keer op een dag doet hij dit. En bij stoppen kan hij niet. Bidden is voor hem net zo belangrijk als ademhalen. Daniels vijanden hebben hem in de gaten gehouden en gaan meteen naar koning Darius. Ze zeggen dat Daniel ongehoorzaam is aan de nieuwe wet, want hij bidt 3 keer per dag tot zijn God. De koning schrikt en ontdekt nu de gemene bedoeling achter deze wet. Hij probeert er alles aan te doen om Daniel te redden van de leeuwen. Maar het is onmogelijk. De wet kan niet veranderd worden. Daniel moet in de leeuwenkuil. Die nacht kan de koning niet slapen. Zodra het licht wordt, staat hij op en gaat snel naar de leeuwenkuil. Met verdrietige stem roept hij: Daniel, heeft uw God u van de leeuwen kunnen verlossen? Meteen antwoordt Daniel: O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gestuurd en de leeuwen hebben mij niets gedaan. Daniel is nog jaren een trouwe minister aan het hof van de Perzische koning. Bovenal zoekt hij dagelijks het contact met God. Wat Daniel deed, mag jij ook doen. Iedere dag alles aan God vertellen. Bidden voor de toets op school waar je tegenop ziet. De Heere danken dat je vrienden hebt. Eerlijk vertellen dat je lelijke woorden riep toen je ruzie had met je zusje. Eerbiedig vragen om vergeving van je zonde. God prijzen omdat hij trouw is en vol goedheid. Geen probleem is voor de Heere God te klein. Met al je zonden moet je bij hem zijn. Hij wil je bidden horen. Om Jezus wil. Heb je wel eens geprobeerd om je...
Mogen de kinderen naar hun eigen kinderlevendienst?
Zullen we luisteren naar de eerste schriftlezing? Sorry, ik was al begonnen. Zullen we luisteren naar de eerste schriftlezing en die zal gedaan worden door de lector, heb ik begrepen. Of is dat... Ik begrijp dat ik vanochtend de lector ben. Haha. We maken het niet te moeilijk. We zullen het gedeelte lezen uit Daniël 6. En dan zullen we lezen vanaf vers 11. Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar huis. In zijn bovenvertrek had hij in richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer en bad hij tot zijn God en prees hem. Precies zoals hij driemaal daags zijn gewoonte was. Maar toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniël aan, terwijl hij zich smekend tot zijn God richtte. Ze gingen onmiddellijk naar de koning en wezen hem op het koninklijk besluit. Hebt u geen verbod op schrift laten stellen dat ieder mens die de komende 30 dagen een verzoek tot een god of tot een mens richt, in plaats van tot uw majesteit, in de leeuwenkuil zal worden geworpen? De koning antwoordde, die verordening ligt even vast als elke wet van de Mede en de Perzen. Ze kan niet worden herroepen. Toen zei ze tegen de koning, Daniël, een van die Judese ballingen slaat geen acht op uw majesteit, nog op het besluit dat u op schrift hebt laten stellen. Driemaal daags verricht hij zijn gebed. Toen de koning deze beschuldiging hoorde, raakte hij zeer ontstemd. En hij zon op middelen om Daniël te redden. Tot zonsondergang deed hij alles wat in zijn macht lag om Daniëls leven te sparen. Maar de mannen drongen er bij de koning op aan en zeiden, bedenk majesteit, dat geen verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden. Het is een wet van Mede en Perzen. Hierop gaf de koning bevel Daniël te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. De koning zei tegen Daniël, uw God, die u zo vasthoudend dient, zal u redden. Er werd een steen gebracht waarmee de opening van de kuil werd afgedekt. En de koning verzegelde met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers, om te verhinderen dat iemand iets aan Daniëls omstandigheden zou veranderen. Tot zover de eerste schriftlezing. Zingen we lied 27, als ik het goed zeg, lied 27, de coupletten 4 en 6. Thank you. Tweede schriftlezing is het vervolg op het eerste. En we vervolgen Daniël 6 vanaf vers 19. Daarna keerde de koning terug naar zijn paleis en bracht de nacht door zonder iets te eten. Hij kon de slaap niet vatten, maar hij liet niets ter afleiding brengen. Vroeg in de ochtend, toen het licht begon te worden, stond de koning op en hij haastte zich naar de leeuwenkuil. Zodra hij in de buurt van de kuil kwam, riep hij Daniël met bedroefde stem toe. Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u zo standvasthoudend dient, u van de leeuwen kunnen redden? En Daniël zei tegen de koning, majesteit, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwen muilen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht. Maar ook u, majesteit, heb ik niets misdaan. De koning was bijzonder verheugd en hij beval Daniël uit de kuil te halen. Daniël werd uit de kuil getrokken en hij bleek ongedeerd te zijn, want hij had op zijn God vertrouwd. Toen gaf de koning bevel de mannen te brengen die Daniël hadden beschuldigd. En hij liet hen samen met hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil werpen. Ze hadden de bodem van de kuil nog niet geraakt of de leeuwen stortten zich op hen en vermorzelden al hun botten. Daarop schreef koning Darius aan alle volken en naties, welke taal zij ook spraken en waar ter wereld zij ook woonden. Mogen uw voorspoed groot zijn. Hierbij beveel ik iedereen in het machtsgebied van mijn koninkrijk diep ontzag te tonen voor de God van Daniël. Want hij is de levende God, die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronde en zijn heerschappij is zonder einde. Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen en doet wonderen in de hemel en op aarde. Hij heeft Daniël uit de klauwen van de leeuwen gered. Zo ging het Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Cyrus de Pers. Tot zover. Zullen wij met elkaar de preek horen en daarna zullen wij gelijk aansluitend lied, als reflectielied, lied 146c zingen. Daniëls voorbeeld heb ik het genoemd. Daniël in de leeuwenkuil. Eén van die superbekende verhalen. Zo'n verhaal waarvan als je met ongelovigen spreekt, dat zij hem ook nog zelfs kennen. Zo'n fantastisch verhaal dat ongelooflijk tot de verbeelding spreekt. Maar ik geloof dat het niet alleen een fantastisch kinderverhaal is, maar dat het ook een verhaal is waar wij iets van kunnen leren, waar principes in staan voor ons leven. Maar om dit verhaal recht te doen, moeten we allereerst geloven in wonderen. In een God die wonderen verricht. Een God die kan redden van de muilen van leeuwen. Er zijn trouwens ook liberale theologen die dat wonder eigenlijk een beetje uit het verhaal hebben proberen te schrijven. Die zeggen, ja, weet je, Daniël die kon waarschijnlijk nog even snel in een spleet schuiven, zodat de leeuwen hem niet konden pakken. Sommigen maken het zelfs zo bont, die zeggen, ja, hij kon zich onder blaadjes en takjes verstoppen. Weer anderen zeggen, ja, nou die leeuwen die waren helemaal niet hongerig. Nou, ik geloof er helemaal niks van. Dit is een regelrecht wonder. En het staat zelfs dat op het moment dat de vijanden of de tegenstanders van Daniël in de put gegooid worden, ze wel degelijk hongerwarig, want ze aten de mannen, de vrouwen en kinderen zomaar op, zonder dat ze de bodem hadden geraakt. Poeh. Maar als we naar dit verhaal gaan kijken, dan wil ik dat doen eigenlijk aan de hand van de drie rollen die zijn weggelegd. Allereerst hebben we de tegenstanders van Daniël. Ten tweede hebben we natuurlijk Daniël zelf. En ten derde is er een rol weggelegd voor de koning. Koning Darius. Misschien zegt u nu van, ja, wacht even, nu heb je drie rollen, maar God heeft daar toch ook iets mee te maken? Nou, ik geloof niet dat God een rol speelt in dit verhaal. Ik geloof dat hij de auteur is van dit verhaal. Nou, eerst even dus over de achtergrond. Om Daniël te kunnen begrijpen, moeten we ook een beetje van het boek begrijpen. Daniël is geschreven door Daniël en speelt zich voornamelijk af in de stad Babel. En Daniël is als jonge tiener uit Jeruzalem meegenomen als ballinger en gebracht naar Babel. En in hoofdstuk 1 tot en met 6 kunnen we lezen over wat voor avonturen, wat voor bijzondere dingen Daniël en zijn vrienden meemaken. En vanaf hoofdstuk 7 tot het einde, tot hoofdstuk 12, dat is het apocalyptische deel. En dat gaat over de toekomst, zijn profetieën over de toekomst. En terwijl Daniël in hoofdstuk 1 nog een jonge tiener was, is hij hier ondertussen al wat ouder geworden. Ondertussen dient hij al meer dan 65 jaar onder de koningen, onder de heidense koningen. En hier is Daniël dan ongeveer ook al 83 jaar oud. Sommigen zeggen zelfs dat hij aan het eind van zijn 80e jaren was. En laat dat gelijk een bemoediging zijn. Of dat je nou jong bent of oud. God kan jou, kan mij altijd gebruiken in zijn plan. Laat nooit iemand zeggen dat je te jong bent om iets te doen voor God. Maar laat ook nooit iemand iets zeggen. En dat betekent ook dat je het zelf niet mag zeggen. Dat je te oud bent voor Gods koninkrijk en Gods glorie. Want God doet niet aan leeftijdsdiscriminatie. Nou, in hoofdstuk 5 eindigt ermee dat Belsasar doodgaat. En hoofdstuk 6 begint ermee dat koning Darius de Meder koning wordt. En Daniël die blijft gewoon aan. Die is gewoon een adviseur. En dat gebeurde wel vaker dat nadat er een troonswisseling plaatsvond, dat een adviseur gewoon eigenlijk soort van overgenomen werd. En Daniël die dient de volgende koning ook trouw. Zoals hij alle koningen trouw gediend had. Maar één koning diende hij het meest trouwe. Namelijk de God, de koning van de hemel. Laat ik even duidelijk zijn, ik ga vanochtend niet vertellen over hoe wij ook wel eens als Daniël kunnen zijn en dat wij ook in de leeuwenkuil terecht kunnen komen en hoe God ons altijd wonderbaarlijk wil uitredden. Dat ga ik niet zeggen. Want het zou tekort doen aan dit verhaal en dat zou tekort doen aan ons. Gods belofte is wel dat ook al in welke situatie wij ook zitten, dat Hij ons geenszins zal begeven, geenszins zal verlaten. Hij wil altijd bij ons zijn. En dan begint ons verhaal, en dat stuk hebben we niet gelezen vanochtend, maar het begint er eigenlijk mee met een uitleg hoe Darius zijn koninkrijk heeft opgebouwd. Hij heeft het land verdeeld in 120 stukken en hij heeft een soort van gouverneurs aangesteld. En die 120 gouverneurs die worden eigenlijk overzien door 3 rijksbestuurders. En van die 3 rijksbestuurders is Daniël er 1. En boven die 3 rijksbestuurders staat Darius. En Darius ziet hoe uitmuntend Daniël is en hij denkt, die man die wil ik eigenlijk wel onderkoning maken. Dus je moet voorstellen, Darius dacht, ik ben hier, daarna komt Daniël, dan de rijksbestuurders en daaronder die 120 gouverneurs. Nou, op het moment dat de tegenstanders van Daniël dat te horen krijgen, bezinnen ze een plan. Want dat willen ze niet laten gebeuren. Ze komen erachter, we weten niet hoe, maar ze denken, dit willen we niet. En ze bedenken een plan en dan gaan ze naar de koning toe en dan zeggen ze, koning, we hebben zo eens met z'n allen nagedacht en het lijkt ons nou eens een goed idee om u voor 30 dagen God te maken. Ik weet niet wat deze koning bezielde, of dat hij grootzienswaanzin had, of dat hij dacht van nou, misschien zorgt het ervoor dat mensen meer één worden in mijn koninkrijk. Maar hij heeft er wel oren naar. Nu moet u weten dat het ook niet zo raar was. In die tijd, en dat weten we ook bijvoorbeeld van de farao's, werden koningen en farao's soms ook aanbeden als goden. De farao's werden aanbeden als goden, maar ook de Romeinse keizers weten we van dat er sommigen aanbeden werden als goden. En als ik dit dan lees, dan denk ik, oké, hij is dus zo gek, tussen aanhalingstekens, dat hij denkt, oké, ik kan wel God zijn. En dan denk ik, 30 dagen? Waarom, als je dan God wil zijn, doe je dat dan maar voor 30 dagen? Waarom doe je dat dan niet voor 30 jaar? Oké, hij heeft er oren naar. En ze zeggen, nou, hier hebben we een papier en dit is dan de wet. En dan moet u iets weten. De wet van de Mede en de Perzen, het rijk van de Mede en de Perzen was anders dan het Babylonische rijk. Het Babylonische Rijk hiervoor, onder Nebukadnezar en onder Belshazzar, had een absolute monarchie. Op het moment dat hun zeiden, we gaan vandaag die kant op, dan gingen we die kant op. En als ze zeiden, van nou, we gaan nu die kant op, dan gingen ze die kant op. Zo simpel was het. Maar onder de Meden en de Perzen was er nog wel een absolute macht bij de koning, bij koning Darius. Maar er waren ook wetten die hij niet kon veranderen. Zoals de wet van de Meden en de Perzen. Als dat op schrift gesteld was, was het onherroepelijk. En kon de koning zelf de wet ook niet meer aanpassen. En dat wisten deze mannen. En dat was hun intentie ook. Want het enige bedoeling met deze wet voorstellen was om Daniël van zijn plek te krijgen. Kun je voorstellen? Deze man van 83 plus had dusdanige invloed en daar werden ze zo bang van dat ze het niet genoeg vonden om hem met pensioen te sturen, maar hij moest dood. En wat zit erachter? Pure jaloezie. Pure afgunst. Ze zijn jaloers, ze zijn bang om misschien wel overgeslagen te worden. Bang dat iemand anders misschien iets beters kreeg dan zij. Misschien waren ze wel jaloers op zijn positie of op zijn wijsheid. Die allochtoon, die ballinger, die Judeër, die dan misschien wel boven hun kwam te staan. Poeh. Misschien waren ze wel jaloers op de relatie die hij had met Darius. Hoe goed hij op goede voet was. We weten het niet. Maar dit waren niet zijn vrienden. De wet zegt dat we niet moeten begeren wat van ons naaste is. Nou, dit gaat nog een stukje verder. We moeten niet alleen ze waren niet alleen jaloers, waren ook afgunstig. Ze wilden niet hebben wat hij had. Nee, ze wilden hebben wat hij had. En niet dat hij het kreeg. Ze hadden er alles voor over dat hij het in ieder geval niet zou krijgen. Jaloezie en afgunst. Paulus waarschuwt ons hiervoor. In Romeinen 13 vers 13 zegt hij dat we niet afgunstig moeten zijn. Dat zijn de werken van het vlees. Wij horen blij te zijn voor de ander. Als die ander wat ontvangt, dat we zeggen, wauw, geweldig man. In 1 Korinthe 3 vers 3 zegt Paulus dat het zelfs afgunst hoort bij de wereld. Maar wij zijn niet van de wereld, wij zijn christenen. En hij zegt dat jaloersheid en afgunst hoort bij de werken van het vlees in Galaten 5. Even voor alle duidelijkheid, de Bijbel zegt ook dat God een jaloers God is. Hoe zit dat dan? Nou, God is een jaloers God, hij is jaloers voor ons. God is niet jaloers op ons. Er zit een significant verschil tussen. Want Gods jaloezie is een beschermende jaloezie. Want hij weet dat als wij afdwalen van hem, dat dat schadelijk is voor ons. Hij wil die relatie met ons exclusief houden. Als we naar onszelf kijken en we kijken naar onze jaloersheid, is het puur uit het vlees. En is het een destructieve emotie. Waar vaak wrok, boosheid en jaloersheid bij te paard gaan. En dan komen we bij Daniël. Daniël komen we tegen in vers 10. Grappig is trouwens wel dat Daniël eigenlijk in dit hele stuk niet zoveel zegt. Hij zegt maar 2 of 3 zinnen. De rest wordt over hem gezegd en tot hem gezegd. Maar dat even terzijde. Daniël hoort van de afspraak, de wet die opgesteld is. En wat doet Daniël? Gewoon wat hij normaal is te doen. Hij gaat naar zijn kamer waar hij de venster heeft richting Jeruzalem. En hij buigt zijn knieën en hij gaat bidden. Hij had goede gewoontes. Hij had gewoontes die hij van jongs af aan al deed. Er staat namelijk in Daniël 1 vers 8, er staat dat hij het in zijn hart voorgenomen had om zich niet te besmetten, zich niet te verontreinigen. En ik geloof dat het verder gaat. Hij wilde God eren boven alles. Misschien een vraag aan u, aan jou. Welke goede gewoontes heeft u? En zijn er misschien wel gewoontes die een keertje afgestoft moeten worden, die weer nieuw leven ingeblazen moeten worden? Jong geleerd is oud gedaan, zeggen we wel eens. En dat klopt. Daniël deed wat het juiste was en hij eerde God. Ongeacht wie er protesteerde. Ongeacht wie er zich door beledigd voelde. Ongeacht wat voor consequenties er waren voor hemzelf. Lieve mensen, dat is integriteit. En dan niet op een harde, arrogante manier zeggen van, oh joh, jullie zullen er wel achter komen, ik heb het juiste eind. Daar is, waar ben je nou mee bezig? Nee. Hij ging naar zijn kamer, hij knielde en hij deed wat goed was. Daniel wilde meer een God-pleaser zijn dan een man-pleaser. En dat betekent het juiste doen, zelfs als niemand kijkt. Daniel was hetzelfde in zijn privéleven als in zijn openbare leven. Dat is integriteit. In vers 5 beschrijft de Bijbel hem zo. Hij was een man waarop geen grond van aanklacht te vinden was. Hij was betrouwbaar. Hij verzuimde zijn plicht niet. Wauw. En omdat hij integer is, omdat hij zo is, neemt hij niet de makkelijke uitweg. Hij had misschien ook kunnen zeggen: God, nu ben ik u al zo lang aan het dienen. Zullen we de komende dagen gewoon zeggen: we vergeten het even. En dan na die 30 dagen kom ik terug. En dan gaan we wel weer verder. Nee, dat doet hij niet. Hij had ook kunnen zeggen: nou Heer, weet je wat ik doe? Ik ga vanaf nu, als ik in bed lig, onder de dekens, ga ik aanbidden. Nee, deze man was integer. Koste wat het kost. En lieve mensen, hij gaat gewoon bidden, ongeacht de consequenties. Ik bid dat wij zulke personen zullen zijn die het juiste doen, of dat mensen nou toekijken of niet. Dat we mensen zullen zijn die God meer tevreden willen stellen dan andere mensen. Daar is hij zegt tegen Daniel op het moment dat hij in de leeuwenkuil gegooid wordt, dan staat hij: uw God, die u voortdurend eert, hij zal u verlossen. Wauw. Hoe staan wij bekend? Daniel stond bekend als een man die God eerde. Wauw. Darius kende die God helemaal niet, maar hij kende wel Daniel. En door Daniel heen leerde hij God kennen. Lieve mensen, er zijn mensen in ons leven die nooit de Bijbel zullen openslaan. Die nooit hier door deze deuren naar binnen komen. Maar wel uw en mijn leven zien. En wat voor beeld laten wij dan zien van de God van hemel en aarde? Weet je, sommige christenen zeggen: ja, dat voortdurend eren, wauw, bijzonder hoor. Maar als je God voortdurend wil eren, nou dan moet je toch minimaal voorganger worden, toch? Of dan moet je in ieder geval in de kerk werken, toch? Nou oké, op zijn minst moet je dan voor een christelijke non-profit organisatie werken. Dan kan je God heel je leven eren. Zo'n zin. Daniel laat het zien. Daniel werkte meer dan 60 jaar onder heidense koningen. Occultisme, spiritisme, waarzeggenswaardig. Er gebeurde allerlei funzigheid, allerlei onreinheid, allerlei rare dingen. Heidense koning. En hij diende God op die rare plek. Nou, als Daniel dat kon op die plek, dan kunnen wij ons God ook eren op onze plek. Of dat je nou thuis bent als vader of moeder. Of dat je nou als pensionaris thuis zit. Of dat je werkt in een bedrijf. God kan en wil je gebruiken tot zijn eer en glorie. En ja, er zijn beroepen waarbij dat niet kan. En als jij zo'n beroep hebt, dan zeg ik: bekeer ervan en ga een ander beroep doen. Maar in principe, elk beroep kan je God in eren. En zoals ik al zei, Daniel was jong toen hij naar Babel kwam. Hij was hier 83 plus. Dus laat je nooit zeggen: ik ben te oud. Ik laat het maar aan de jonkies over. Nee, Daniel had nog steeds invloed. Ben je 83 plus? God kan je gebruiken. Ben je een tiener of jonger? God kan je gebruiken. God doet niet aan leeftijdsdiscriminatie. En dan lezen we dat Daniel in de leeuwenkuil gegooid wordt. Dat betekent dat hij diep genoeg was om ingegooid te worden. Hij was diep genoeg om de leeuwen er niet uit te laten springen. En hij was diep genoeg zodat er ook een steen overheen gerold kon worden. De Bijbel vertelt het niet, maar bij mij gaan altijd de raderen draaien. En dan denk ik: oh, wat zou Daniel daar in die leeuwenkuil gedaan hebben? Zou hij Psalm 22 geciteerd hebben? Och, Heer, verlos mij van de muil van de leeuwen. Dan zal ik uw naam onder mijn broeders, uw broeders vertellen. In het midden van uw gemeente zal ik u loven. We weten het niet. Zou Daniel gewoon een heerlijke nachtrust hebben gehad? Een leeuw gebruikt hebben als kussen? Hey, poot aan de kant. Heerlijk. Ik weet het niet. De Bijbel zegt het niet. Of zou hij misschien gesproken hebben met die engel? die de leeuwenmuilen dicht deed. Zou het een gesprek hebben gehad? We weten het niet. Maar ik hoop en ik denk dat hij gewoon een geweldige nachtrust heeft gehad. En nadat Daniel uit de leeuwenkuil komt, lezen we in vers 24 dat ze hem onderzoeken en hij heeft geen enkel letsel. Wauw. Ik weet niet wie er hier allemaal 83 plus is, maar als je een paar meter naar beneden gegooid wordt, is het alleen al een wonder dat je niks breekt, toch? Als we het wonder niet zouden beschouwen dat hij niet opgegeten werd, dan is het al een wonder dat hij geen letsel heeft. En de reden is, zegt de Bijbel, dat hij op God vertrouwde. Dus we hebben aan de ene kant de groep die tegen Daniel was, de tegenstanders van Daniel die jaloers waren op hem en die hem misgunden. Nou, dat moeten we niet navolgen. Aan de andere kant hebben we natuurlijk Daniel die integer was en trouw was. Nou, die mogen we navolgen. En er is natuurlijk nog een derde, Darius, die bekend staat om zijn trouw en zijn respect. Want wat staat er in vers 15? Toen Darius erachter kwam dat hij misleid was, nam hij het zichzelf zeer kwalijk. Maar hij kon er weinig aan doen, want het was opgeschreven. En wat opgeschreven was, dat stond vast. Maar hij was vooral boos op zichzelf. Hij was boos op het feit dat hij er eigenlijk voor gezorgd had dat hij Daniel de dood ingejaagd had. En hij zette zijn hart erop om Daniel van de leeuwenkuil te verlossen. We weten helemaal niet hoe hij dat gedaan heeft, of dat hij adviseurs heeft laten komen, of dat hij zelf misschien bedacht, is er een mogelijkheid? We weten het niet. Maar het zegt wel iets over hoe koning Darius ten opzichte van Daniel stond. En uiteindelijk komen de tegenstanders en die zeggen, koning, haha, u heeft het geschreven, hè? U krabbel. Bijna zonsondergang. U moet het oordeel uitvoeren. En nadat hij alles heeft geprobeerd en hij het niet leuk vindt, houdt hij zich wel aan zijn woord. En hij laat Daniel halen. En dan staat er nog dat hij Daniel bemoedigde. Er staat er, hij zegt, terwijl hij weet dat Daniel in de leeuwenkuil gaat, waarschijnlijk doodgaat, zegt hij, ja maar, uw God, die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Wauw. Deze koning was begaan met Daniel. We weten niet hoe Daniel geslapen heeft. We weten wel dat de koning slecht geslapen heeft. Want er staat in vers 19 dat hij de slaap niet kon vatten. Dat hij heel de nacht vastte. Dat hij geen vermaak en vertier liet komen. En hij verlangde naar de ochtend dat hij Daniel kon halen. Dan gaat hij naar de leeuwenkuil 's ochtends en dan staat er ook zelfs dat hij met droevige stem zegt, heeft jouw God je kunnen redden? Dit zou zo'n moment zijn als ik er een film van zou maken, dat ik eventjes Daniel nog zou laten wachten. Ik ben daar zo diep geslapen. Even zo wachten. En dan komt die koning en Daniel heeft jouw God je kunnen redden. Koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gestuurd. Wauw, wat moet dat ongelooflijk vreugdevol zijn geweest. En dat zegt die Bijbel ook. In vers 24 staat dat de koning zeer verheugd was toen hij de stem van Daniel hoorde. En dan staat er dat ze Daniel eruit halen en de koning die laat de mannen die hem beschuldigden in de leeuwenkuil gooien, maar ook de vrouwen en de kinderen. Nu weet ik niet wat het met jullie doet hoor, maar als ik dit lees dan krijg ik altijd een beetje de kriebels. Waarom moesten er nou ook vrouwen en kinderen bij gegooid worden? Jakkes, toch? Geef mij de kriebels. Maar laten we één ding duidelijk stellen. Het is niet God die zegt, hun moeten de leeuwenkuil in. Het was een heidense koning die ervoor zorgde dat zowel de mannen als de vrouwen als de kinderen in die leeuwenkuil gegooid werden. Reken God daar niet op af. Ik vind de Bijbel een prachtig boek. Ik hoop u ook. En de Bijbel, daar zijn prachtige opbouwen in te vinden. Prachtige patronen. Als je alleen al naar dit verhaal kijkt, dan zie je allereerst dat Darius, koning Darius, denkt, ik ben als God, je moet mij als God vereren. En uiteindelijk, als je aan het einde leest, sluit ons verhaal ermee af dat Darius tot de erkenning komt, ja maar, ik ben geen God, er is maar één God. En dat is de God van Daniel, de God van hemel en aarde. Wauw. Het tweede wat we in het verhaal zien na Darius, zien we dat er tegenstanders zijn die Daniel willen veroordelen en hem dood willen hebben. Aan het einde lezen we dat juist zij degene zijn die veroordeeld worden en de dood vinden. En in het midden, het belangrijkste, is Daniël. Daniël die trouw is. Die een levende relatie had met God. Die wist dat als hij niet zou bidden, dat hij levend zou zijn, maar als levende dood zou zijn. Hij kon niet zonder die relatie met God. En daar gaat het allemaal om. Hij vertrouwde op God en God keerde de hele situatie om. Weet wat ook een mooi patroon is? Is dat Daniël stond standvastig. En God zegende dat Daniël standvastig stond. En een ongelovige koning moest erkennen dat er een God in de hemel was die uitredding biedt. En dat patroon zie je trouwens ook terug bij de hoofdstuk 1 tot en met 6. Neem nou bijvoorbeeld hoofdstuk 1. Daar staat dat Daniël in zijn hart voornam samen met zijn vrienden om zich niet te verontreinigen. En God zegende dat. En het was een ongelovige heidense koning die moest erkennen, ja, ze zien er mooier uit, ze zijn slimmer, wauw. In hoofdstuk 2 lezen we dat Daniël stoutmoedig zegt, heer, koning, ik zal de droom vertellen en ik zal hem uitleggen. En God zegent dat. En het is de koning, een heidense koning, die moet erkennen, wauw, jouw God is de God der goden. Jouw Heer is Heer van de koningen. In hoofdstuk 3 lezen we over Daniëls vrienden die zeggen, ik zal niet buigen voor dit beeld. Ja, onze God kan uitredding bieden, maar ook al doet hij het niet, wij zullen nog steeds niet buigen. En God zegent die beslissing. En uiteindelijk is het de heidense koning die moet erkennen, er is geen andere God die zo'n uitredding kan bieden. In hoofdstuk 4 lezen we dat Daniël zegt, ik zal u de droom uitleggen. En uiteindelijk wordt de koning vernederd. En het is de heidense koning die moet erkennen. Hij is de Allerhoogste. Aan hem is alle koningschap. En uiteindelijk in hoofdstuk 5 lezen we dat Daniël stoutmoedig en dapper vertelt wat er op de muur geschreven is. Met alle consequenties van dien. Maar God zegende zijn dapperheid, zijn standvastigheid. En de koning overlaat hem met geschenken. Hij erkent, dit is waar. Lieve mensen, wij willen toch ook dat niet-gelovigen onze God leren kennen. De God van het universum, de genadige God die wij kennen. Dan betekent het dat we standvastig moeten zijn. Dat we die dingen uit de Bijbel serieus moeten nemen. Dat we niet zomaar voor alles moeten wijken. Dat we niet slap zijn. Want als we zomaar ons laten vormen naar hoe de wereld het wil, dan worden we misvormd. Maar God heeft ons bestemd en de Bijbel zegt dat wij gevormd zijn naar zijn beeld. Naar zijn gelijkenis. En wij mogen iets laten zien van Jezus, van die genade aan de wereld. Niet arrogant, niet bedweterig, maar wel dapper en eerlijk. Misschien een confronterende vraag, maar heeft het u al wel eens wat gekost om Jezus te volgen? Heeft het u wel eens wat gekost om achter Jezus aan te gaan? De volgende keer dat het u wat kost, wil ik je uitdagen om het te zien als een situatie waardoor wij God kunnen verhogen. En tot slot wil ik jullie nog één ding laten zien. En dat is mijn favoriet. Want dit verhaal is een prachtig verhaal, nietwaar? Een verhaal waarin Darius moet erkennen dat er een God in de hemel is. De God van Daniël. Helaas is het nog niet de God van Darius. Maar misschien kwam dat nog. Maar dit plaatje, zoals zoveel plaatjes uit het Oude Testament, laten iets zien van het grotere plaatje. We zouden kunnen zeggen, hier gaat het over Daniël de leeuwentemmer. Maar uiteindelijk gaat het over het grote plaatje, over de grootste leeuwentemmer aller tijden. Luister maar goed naar dit verhaal. Want dit verhaal gaat over een onschuldige man. Een man waarbij geen enkele grond te vinden was voor aanklacht. Waar niks verkeerds op aan te merken was. Dit verhaal ging over een man die God alle eer gaf. Ja, dit verhaal ging over een man die bekend stond om een man van gebed. Dit verhaal gaat over een man die de dood ingedreven werd door mensen die zijn verhoging wilden tegengaan. die dat wilde tegenhouden. Dit verhaal gaat erover hoe de wet hem schuldig verklaarde en hij moest volgens de wet het volledige oordeel ontvangen. Lieve mensen, dit verhaal gaat erover dat deze man ten dode opgeschreven was. In een stenen kamer gelegd was, we zouden kunnen zeggen een graftombe. En over die graftombe werd een steen gerold. En die steen werd verzegeld. En het was zijn vriend die ontzet was, die verdrietig was. Maar het was ook zijn vriend die 's ochtends vroeg naar het graf toe ging. Dit verhaal gaat over een man die eigenlijk dood had moeten zijn, maar weer leefde. Want op die plaats waren engelen actief. Het was die stem van die man die zijn vriend verblijde. Het was deze man die onschuldig was ten opzichte van God en ten opzichte van de mensen. Dit verhaal gaat over een man waar geen bot van gebroken is. Waar geen enkel letsel te vinden is. En toen de steen werd weggerold, stond hij daar in glorieuze overwinning, vol in het leven. Lieve mensen, het was een heidense koning die moest erkennen, er is een God in de hemel. En uiteindelijk zijn het zijn vijanden die de dood krijgen. Lieve mensen, dit gaat natuurlijk niet alleen over Daniël, ook dit gaat over Jezus. Hij is de grootste leeuwentemmer aller tijden. Hij ging de dood in, hij werd in een graf gelegd, hij werd het verzegeld. Maar op de derde dag stond hij weer op, want de dood kon hem niet houden, zonde hield hem niet tegen. En die briesende leeuw, de duivel, hield hem niet getemd, want hij temde de dood, hij temde de duivel en hij temde de zonde. Hij overwon alles. En de derde dag stond hij op in glorieuze overwinning. En dat is het evangelie, lieve mensen. Dat is waar het in de kerk om draait. En als wij ervoor kiezen om te zeggen, ja, Heer Jezus, ik red het niet alleen, maar ik maak aanspraak op wat u gedaan heeft, dan is dat eeuwige leven ook voor u en mij. Dus als wij Jezus belijden voor de mensen, zal hij getrouw onze naam belijden bij de Vader. Amen. We zullen nu een moment nemen om de voorbeden te doen. Wij zullen daarna het gebed ook afsluiten met wat gezamenlijk onze Vader. Laat ons bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u een jaloers God voor ons bent. U verlangt ernaar dat het ons goed gaat. U verlangt er ook naar dat we bidden. Bidden voor onze leiders. Heer, voor de mensen die boven ons gesteld zijn. En dat willen we dan ook doen. We willen bidden voor de kerkraad. We willen bidden voor de kerken en kringen rondom ons. Waar uw naam beleden wordt. We willen bidden voor onze aardse leiders, voor de politiek. Heer, waar zoveel gaande is. Geef ze wijsheid, kennis en inzicht. Zodat ze het goede zullen doen voor dit land. En dat ze daarmee u eer mogen brengen. Heer, we bidden ook voor de wereldpolitiek. Er is zoveel gaande op dit moment. Heer, we bidden heel specifiek voor de situatie in Israël en in Gaza. Geef wijsheid, Heer, want zelf schieten we wijsheid tekort. Zelf, uit onszelf zullen we het niet goed doen. Heer, maar ook dichter bij huis willen we bidden voor mensen. Heer, we denken aan André en Willy, Heer, dat André, nu die in het Vendershof zit, ja, zijn ze gescheiden van elkaar. We bidden dan ook dat als het moeilijk is, als het vervelend is dat ze niet samenwonen, dat u hun nabij bent met troost, met kracht, met vrede, zeker als de momenten moeilijk zijn. Heer, we bidden ook voor Mirjam van der Graag, Heer, de dochter van Erika, die een ongeluk heeft gehad in Vietnam. Heer, en op de IC ligt. We willen het gewoon uitspreken. Doe een wonder. Doe een wonder, net zoals bij Daniel. U bent niet veranderd. U bent verleden, heden en in de toekomst dezelfde. U kon de leeuwenmuilen dichten en u kunt een leven aanraken. Heer, we varen het u. Raak haar aan. Verander haar situatie. En we bidden voor de familie dat ze kracht mogen ontvangen. En troost en nabijheid. En we bidden dat ze, ja, dat ze ook snel weer naar Nederland mag komen. En Heer, we zijn zo dankbaar dat u doktoren heeft gegeven die wijsheid hebben ontvangen van u. Die kunnen opereren. En Heer, we willen u ook zo danken dat Dora Boertjes ook weer terug uit het ziekenhuis is. Heer, en we bidden dat het herstel voorspoedig zal gaan. Wonder boven wonder snel. Heer, dat het gewoon allemaal voorspoedig zal gaan. En Heer, we willen u ook danken voor Adweda, die ook een geslaagde operatie heeft gehad. Heer, dat ook die een voorspoedig herstel zal krijgen en hebben. Maar we bidden ook voor mevrouw Rijndorp Nieuwkoop. Heer, die ook verhuisd is naar de Vendertshof. We bidden dat ze daar een goede tijd mag hebben. Dat ze ook daar mag genieten. Dat ze de zorg mag ontvangen die ze nodig heeft. En Heer, dat ze ja, ook daar gewoon dicht bij u mag blijven. Want gelukkig bent u niet gebonden aan een plek. Heer, uw ogen gaan voortdurend over de wereld, zoekende wie u sterk bij kunt staan. Heer, op dit moment willen we ook een moment stil worden. Want nu is niet iedereen genoemd, maar misschien kennen we mensen in onze omgeving die gebed kunnen gebruiken. En we willen dit moment nemen, zodat we in stilte die namen voor uw troon kunnen brengen. Zo bidden we samen het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want voor u is het. Yeah. en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Is er nu gelegenheid om uw gaven te geven? Zoals Paulus zo mooi zegt, geef zonder tegenzin of dwang. God heeft de blijmoedige gever lief. De collecten zijn aangegeven en zijn ook benoemd. Dus nu heeft u de mogelijkheid. We hebben het voorrecht dat de God van hemel en aarde met ons mee wil gaan. Ook de komende week. En ik zou zeggen, ontvang dan zijn zegen. Want de Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. In Jezus' naam. Amen.
Ja, goed.